Ik zeg doen.
Tijd voor Geekies op je speakers. Beste wensen 2018.
Hallo. Dag Kenny. ik wou de lezers, ik wou alle luisteraars nog eventjes de beste wensen.
Oh, hallo Roderick, doe je ding.
In 2018. Het is 2018, we wonen in de toekomst. Alles in...
Nee, 2015 is de toekomst en de rest is allemaal bonus.
Hoi Kenny.
Hallo.
Beste wensen, jongen.
Dank u. U ook.
Over toekomst gesproken. Ik was een tijdje geleden, ik denk een maand, anderhalf maand geleden, was ik bij een bijeenkomst. En daar sprak Martijn Aslander. Ik weet niet of jullie hem wel eens gehoord hebben. En, hij noemt zichzelf tegenwoordig stand-up inspirator. Het is niet echt futurist, maar futuroloog, maar hij kijkt naar allerlei dingen die gebeuren en heeft overal meningen over.
Een trendwatcher.
Ja,
een soort Ajit Bakkas.
Ja, precies. Een stand-up trendwatcher. Zo noemt hij zichzelf.
Okay, dus als Ajit Bakkas humor zou hebben, dan zou hij hem zijn.
Die man heeft best
humor. Hij weet wat in de toekomst grappig gaat zijn.
Ja, precies. Ja.
Hij weet wanneer we grappen kunnen maken over Me Too en Trump.
Hij ziet de punchline altijd aankomen.
Ja, oh, shit. Geen enkele comedyfilm is leuk voor hem. Oh, nee, zo saai.
Wist ik wel.
Ja, dus doet hij andere dingen met zijn leven.
Kut bestaan.
Ja. En wat hij aangaf was over de toekomst gesproken. Hij zei, we zitten nu al in de fase van het zijn, dat elke vraag opgelost kan worden. Dus als jij een vraag hebt, Roderick,
ja?
Dan is er ergens op het internet wel een forum waar mensen het leuk vinden om die puzzel op te lossen.
Oh, dan heb ik een vraag.
Nou, vertel.
Wat is de enige vraag die niet opgelost kan worden?
Zo, dat is een diepe.
Ja, maar ik bedoel, het is... Kijk, er zijn altijd mensen die het leuk vinden om een vraag te proberen op te lossen, maar dat houdt niet in dat die vraag ook echt opgelost kan worden natuurlijk, hè?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, op dit moment kan je niet met zekerheid zeggen van, er is leven op een andere planeet, om het maar weer gelijk over aliens te hebben. Er is nog geen officieel bewijs voor. Dus er is niemand die nu op een forum op internet bewijs heeft en daarmee het definitieve antwoord op die vraag kan geven op dit moment.
Dat is waar, maar wat je wel zou kunnen doen, als een aantal mensen zeggen van, nou, dat is interessant, daar willen wij wel een antwoord op, kun je in elk geval stappen zetten om die antwoorden te krijgen.
Dan is het nog niet zo dat het antwoord er dan al heel snel is. Ik bedoel, de vraag, is er ergens anders leven in het universum, wordt al miljoenen jaren, nou, duizenden jaren.
Ja, maar misschien bedoelde comedy Ajit Bakkas wel een ander type vraag. Meer van, als er een probleem is dat de E-team niet op kan lossen, maar wel zeg maar prangend voor de mensheid, dat we die vraag kunnen beantwoorden. Van, hoe lossen we armoede op? Hoe lossen we, hongersnood op?
Wij hebben hier een machine dat zou dat moeten doen, maar dat kan niet. Wat zouden we moeten doen dat de machine dat en dat wel zou kunnen, bijvoorbeeld? Dat soort vragen.
Ik weet niet,
maar dat is nog steeds niet op te lossen. Ja.
Want je zit ook nog met dingen als de hele kwantumwereld, die juist gaat over onzekerheid. Van ja, zodra je op het kwantumniveau zit, diep in de atomen, dan kun je vragen niet meer beantwoorden, want dan werk je met probabilities en zeg maar dubbele staten, waar alles kan.
Ja, maar dat wordt het dus ingewikkeld van. Want op het moment, volgens mij zijn we nu richting de periode dat de quantumcomputers, zijn die er al of bijna al, maar die gaan er aankomen.
Shit, is de toekomst al begonnen? Fuck!
Ja, zeker. En die kunnen dus zo ontzettend veel meer rekenwerk en hebben zoveel meer capaciteit, dat zelfs, en Roderick, hou je vast, bitcoins wel eens losse schroeven kunnen komen staan.
De bitcoins komen op losse schroeven te staan. Wat betekent dat?
Nou ja, laat ik dan maar even in Jip en Janneke taal, zodat ik het zelf snap. Op dit moment, maar daar weet jij ongetwijfeld iets meer van dan ik. Je hebt de bitcoin. En de bitcoin, dat is een virtueel reken... Of ja, geldmunt.
Virtueel geldmunt.
Ja, oh joh. Lach dit me
is,
niet uit.
Ik weet dat dit, dit is gewoon...
Nog beneden Jip en
dit is een
taal,
fucking punchline van comedy Ajit Bakkas.
Nee,
de virtuele maar... geldmunt.
Okay, sorry, virtuele ga door. Geld.
Ja.
En als ik jou... dat geld wordt gelabeld, dat krijgt een nummer. En als ik jou dan geld moet betalen, dan ga ik gaat ik jou dit geld betalen met de bitcoin. En dan zit Kenny zit ook in dat systeem. En die gaat kijken of ik inderdaad eigenaar ben van dat geld. En of ik inderdaad recht heb om jou dat geld te geven. Ja, dat klopt toch?
In de blockchain.
En de computer. En waarom werkt het systeem nu? Omdat er geen computersysteem is die groot genoeg is en genoeg capaciteit heeft om dat hele systeem te kraken of iets mee te doen. Dat zit zo in elkaar. Want het is natuurlijk niet alleen Kenny, maar er zijn nog heel veel meer mensen die meekijken en daar hun akkoord op moeten geven. Op het moment dat je een quantumcomputer hebt, is mij verteld, is de rekencapaciteit zo groot dat het dan wel lukt om dat systeem te kraken.
Is dat zeg maar de beveiliging van Bitcoin? Dat weet ik niet hoor. Ik ben niet zo.
Wat ik begreep, wat de beveiliging is van Bitcoin, is dat je met elkaar het systeem controleert.
Ja, want iedereen moet zeg maar zijn goedkeuringsvinkje geven. Maar dat kan één computer niet ineens overrulen of zo. Zonder dat er een enorme discrepantie in die hele blockchain ontstaat.
Het is nu valt niet te hacken inderdaad, omdat het zo ontzettend groots is dat het gewoon niet te hacken is. Maar met de quantumcomputer, die zoveel meer aan zou moeten kunnen, kon dat systeem wel eens heel ingewikkeld gekraakt kunnen worden. Is mij verteld. Maar
nou, dat weet ik niet.
Jij bent ook hoofd Bitcoin, geloof ik.
Dus dat technische verhaal weet ik niet, want ik ben geen programmeur en ik ben ook niet zeg maar een stand-up futuroloog. Maar ik ben wel inderdaad, vlak voor kerst heb ik mij eens lopen verdiepen in cryptocurrency. Want jullie weten dat zeg maar in december was er ineens een enorme house van bam, stratosferische bitcoin koersen. En dat was verdomme de tweede keer dat ik dacht van shit, ik heb de boot gemist. En de eerste keer was zeg maar net als iedereen een jaar of 3, 4, 5 geleden toen Bitcoin voor het eerst groot in het nieuws kwam. En toen was het van, de Bitcoin is nu €100, ik zeg maar iets. En toen dacht ik, ja shit, het gaat echt nooit meer, ja nee, boot gemist. Maar ja, toen was het december en toen was het ineens $20,000. Ik heb toen in december heb ik eigenlijk een aantal weken heb ik echt helemaal lopen zeg maar sudderen in mijn eigen vet. Dat ik me helemaal zat te ergeren aan elke keer als ik de krant las. Of dan keek ik weer Humberto en dan was het, kwam weer een of andere asshole kwam er uitleggen met zijn USB-stickje van, hier zitten 2 bitcoins op en dat is €30,000 waard. En dan dacht ik, sterf in het vuur. Kom, pure jaloezie, hè? Pure jaloezie.
Zo ken ik je.
Ja, nee, en toen maakte ik een switch van, maar wacht, misschien is het nog helemaal niet te laat. Dus toen heb ik me samen met een buddy die al wat meer beleggingservaring heeft, heb ik me echt lopen researchen en helemaal aan het indikken in die wereld. En dat blijkt super fascinerend te zijn. En toen heb ik daar een beetje in gaan investeren. Gewoon wat, zeg maar, random spaargeld. Niet meteen dat je miljoenen hebt of zo.
Nee, want dan had je ook niet direct heel erg hoeven zijn van andere mensen.
Nee, dat is waar. Nee, maar ik bedoel, het is niet dat dus dat ik nou ineens all-in ben gegaan of zo. Met al mijn miljoenen die ik kennelijk heb. Precies vertellen
heb je,
wat
ik allemaal
heb. Of zo. Nou, ik heb er niks verdiend, want ik ben er pas een weekje in. Okay. Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Want in die week zijn de koersen alweer van sommige coins enorm omhoog gegaan. Dus ik heb wel degelijk virtueel wat geld verdiend. Alleen dat heb ik weer omgezet en dan weer in andere coins gezet. Want dat is een beetje het spelletje. Maar het is een ontzettend volatiele markt. Het is een rollercoaster. Alleen basically komt het erop neer dat ik gok, en dat is puur een aanname, dat is gewoon zeg maar het luisteren naar de muziek. Wanneer houdt de stoelendans op met muziek draaien, moeten we allemaal als een razende terug om een stoel te bemachtigen. Maar ik gok dat de hele markt, dus alles waar je ook in investeert, gewoon aan het eind van dit jaar 2 keer zoveel waard is. Gewoon puur omdat er zo verschrikkelijk veel mensen zijn als ik, zeg maar de dumb money, die komen er nu in en die komen aanlopen met hun treetje met centjes en zeggen van, hallo, hier is mijn spaargeld, we zetten het in. En dat gaat dit jaar nog wel duren. En misschien nog wel langer. Ik geloof sowieso niet zo in dat hele zeepbel gebeuren. Dat het gaat klappen. Dat, als je die markt bekijkt, die is zo levendig en interessant en divers. En
dan het suffe is nu een beetje dat je, omdat die bitcoin zoveel waard is, je kan niet echt iets leuks kopen.
Oh nee. Ja, dat is het stomme voorbeeld van, ja, je koopt, dat was voor jaren geleden, was dat, je koopt een pizza met een bitcoin. Dus de
nee,
mensen...
nee, ik bedoel niet iets leuks kopen als in, ik ga naar de winkel en ik koop van mijn bitcoins een stripboek. Of ik noem maar iets geks.
Dating for Geeks.
Het is gewoon, je kan... Kijk, ik persoonlijk heb dan zoiets van, als ik dan een hoop geld ergens insteek, dan wil ik wel, zeg maar, een getal daarvoor terugkrijgen wat voor een komma staat.
Oh, dus jij, het dus stoort jou dat je dan voor een paar honderd...
Dus bitcoin ja, en nee, niet oh, ja. 0,00126 bitcoin
nee,
hebben.
Nee, dat zie je verkeerd. Je krijgt dan 60.000 satoshi. Want elke bitcoin is in een miljoen satoshi op te delen.
Ja.
En satoshi is vernoemd naar, zeg maar, de anonieme Japanner die bitcoin, zeg maar, de techniek achter bitcoin heeft bedacht in een white paper een x jaar geleden.
Ja, maar als je dan investeert in bitcoin, dan wil je geen satoshi hebben.
Ja, maar je...
Dan wil je bitcoin hebben.
Je als buitenstaander denk je misschien van, je gaat in bitcoin investeren, maar dat is helemaal niet per se wat er interessant is aan de markt nu. Je hebt namelijk naast bitcoin duizenden zogenoemde altcoins, dus alternatieve bitcoins, en sommige daarvan zijn helemaal geen coins, maar dat zijn tokens. Maar er zit ook weer allemaal hele technische bullshit achter. En die coins zijn veel interessanter, want die zijn soms laag, soms hoog en die schommelen enorm. En daar kun je veel meer, zeg maar, je fortuin mee maken.
Kun je dat nog eens uitleggen? Want jij hebt nu geld gestoken in bitcoins.
Ik heb een portfolio aan coins, waaronder bitcoin. Maar dat is niet eens het grootste deel van mijn...
Je hebt naast je aandelenpakket met bitcoins heb je ook andere coins gekocht.
Ja, precies. Voornamelijk andere coins zelfs.
Ah.
Basically, het spelletje is dit. En het leuke van de markt is dat, zeg maar, grote financiële instituties er juist nog niet op zitten. Die mogen er volgens mij helemaal niet op, omdat het nog zo'n wilde westen pief paf poef ding is. Dus het is nog heel erg toegankelijk voor gewone, zeg maar, mensen zoals jij en ik. Die kunnen er nou instappen. Ja, maar het is leuk. Gewoon. En basically werkt het als dit. Er zijn gewoon een aantal exchanges. Zoals noem eens, zeg maar, die Amsterdamse exchange en zo. De Nasdaq en allemaal van dat soort shit.
Ja.
Maar die heb je dus ook en die zijn puur online. Daar kun je je voor aanmelden. Nou, de helft kun je je al niet meer voor aanmelden omdat die propvol zit. Omdat iedereen erbij wil en die zijn helemaal congested to eternity. En dan krijg je gewoon een ingewikkeld scherm voor je. En dan kun je je geld omzetten naar bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum. Dat is, zeg maar, de op één na grootste coin. En basically, je gebruikt die Bitcoin of die Ethereum om andere muntjes te kopen. Want het meeste van die muntjes kun je helemaal niet met jouw normale euro's kopen. Die moet je dan weer verhandelen met andere grotere coins. En dan ontstaat er dus zo'n spelletje, want kijk, al die koersen waarvan ik dus op gok dat ze aan het eind van het jaar sowieso twee keer zo hoog staan, maar die gaan daar op een soort rollercoaster manier heen. Dus de ene keer, dus de ene week kan een koers 50% gestegen zijn en daarna weer gekelderd en daarna stijgt die weer. Dat is extreem, wat ik al zei, gewoon, zeg maar, volatiel. En dus het spelletje is dat je laag koopt en hoog verkoopt. En dus inzet op de ene coin en dan de volgende week beruil je die voor de andere coin. Of je kunt het gewoon vasthouden en zeggen van, nee, ik neem gewoon over een jaar mijn bescheiden winst. Of hele grote winst.
Wie betaalt jouw winst dan?
Wie betaalt jouw winst? Dat krijg je uit de andere mensen die dan jouw muntjes weer willen kopen. Kijk, ja. Uiteindelijk is sowieso investeren, dat is ook gewoon op de normale aandelenmarkt. Het is wat de gek ervoor geeft uiteindelijk.
Nee, maar dat snap ik wel. Maar kijk, als je in Disney investeert, je koopt aandelen Disney, dan is het de bedoeling dat Disney als bedrijf iets maakt wat winst oplevert.
Ja, daar gok jij op.
Ja, dan krijg je je deel. Dit is een munt waarvan iedereen zegt, dit gaat groot worden, dit is de toekomst. Waarbij je in het normale leven nu nog niet ziet wat het precies is. Heel af en toe kom ik iemand tegen die heeft een bitcoin of, zoals jij, aandelen. Maar jij hebt alleen maar aandelen.
Geen aandelen.
De winst die je maakt is omdat iemand zegt, ja, ik wil dat ook, want dat wordt groot.
Ja, het is puur speculatie op de coin zelf.
Ja.
Dus ik had bijvoorbeeld winst omdat ik een bepaalde hoeveelheid Ethereum had gekocht, zeg maar Ether. En die was gewoon zo hard gestegen dat mijn koers meer waard was. En toen ik hem weer inwisselde voor een andere coin, kon ik meer coin kopen voor mijn Ethereum. Er zijn heel veel, wat we noemen shitcoins. En dat zijn...
Koop je die ook?
Ja, nee, die koop ik niet. Nou ja, misschien maar. Dat zijn munten waarvan je eigenlijk al weet van, nou, daar zit geen echte waarde achter. Maar dat wordt puur gebruikt als een speculatieve munt. Zo had de Reddit community had de Dogecoin gemaakt. Dus echt letterlijk als een jokecoin hadden ze de Dogecoin. Vanuit de meme van Doge. Maar die sloeg enorm aan, omdat iedereen vond dat gewoon een ontzettend leuk grapje. En dat gebruikten ze als een soort van tipping currency. Van, hey, als jij een leuke post maakt, dan geef ik je gewoon een Doge. En dus werd die coin gewoon verrassend genoeg ontzettend veel waard. Maar dat is natuurlijk pure speculatie. Waar je eigenlijk naar zoekt, en daar doe je dus de research voor, is dat je zoekt naar de coins en de currencies en de tokens die echt een probleem op willen lossen. En soms is dat een beetje een probleem waarvan je al denkt van, nah. Bijvoorbeeld, je hebt Dentacoin, waar ik niet in heb geïnvesteerd. Maar die is de afgelopen week wel enorm omhoog gegaan, omdat iedereen ineens dacht van, fuck, dit gaat hem worden. En Dentacoin is basically, die is een serieuze coin, maar die is bedoeld om de tandartswereld aan de blockchain te krijgen. Dus een nieuwe manier om voor je tandartsrekening te betalen. Nou, dat, in de eerste instantie klinkt dat natuurlijk serieus, maar als je er even over nadenkt van, ja, maar dat werkt toch nu ook al goed? Dus dat is niet een legit probleem dat ze op proberen te lossen. Dus ik heb niet bijst te veel vertrouwen dat Dentacoin het gaat worden. Maar er zijn andere coins, bijvoorbeeld Ethereum, en bijvoorbeeld waar ik zelf wel vertrouwen in heb, is bijvoorbeeld Stellar Lumens. En dat zijn netwerken die opgebouwd worden om bijvoorbeeld financiële transacties beter te laten lopen of sneller te laten lopen. Of bijvoorbeeld een programmeertaal waarmee je applicaties kunt programmeren, waar bijvoorbeeld Ethereum heel groot mee is. En daar zijn dus bedrijven nu al mee aan het werk en daar kun je dus redelijk op banken van, er zit echt een real world value achter. Voor de rest is het een beetje gokken.
Ja, en ik geloof ook heus wel dat de bank zoals we die nu kennen, dat de langste tijd gehad heeft. Wat ik begrepen heb is dat de grootste bank die eraan gaat komen de Alibaba bank is.
Gaat Alibaba een bank maken?
Ja, Alibaba die gaat, die hebben, hoeveel hadden ze nou? 5 miljoen accounts. En op het moment dat jij dus bij Alibaba ook wat coins hebt gestationeerd en je koopt alles via Alibaba, ja, dan, of ze zeggen van, goh, je wilt dat kopen, je hebt dat nog niet, dan financieren we dat voor je. En zo gaan zij zich ook op het pad van de bank begeven.
Oh, dat is zo mooi. Want Alibaba is dus de grootste... Dat is zeg maar de Amazon van China, of waarschijnlijk dus nog groter dan Amazon. Ja. En de oprichter daarvan is Jack Ma. En het is zo erg dat als jij in de cryptocurrency wereld, als er een aankondiging komt van een munt en er is ook maar een klein beetje een soort linkje met Jack Ma, dan stijgt die munt al in de koers. Dat was vorige week was Tron ineens. Dat was zeg maar, ja, dat was een Chinese dude die zit achter de altcoin Tron. En die zei van, volgende week komt er een aankondiging. En toen begonnen mensen allemaal van, is het Alibaba? Gaat hij met Alibaba in zee? Dus Tron ging plop omhoog. Maar Kenny, mijn gut feeling voordat ik deze podcast begon, was dat als ik het op het moment dat ik het woord Bitcoin zou noemen, dat jij zou zeggen van, oh god. Dat jij daar heel sceptisch tegenover zou staan. Maar jij vertelde me al dat dat niet het geval was.
Nee, ik bedoel, ik heb een beetje hetzelfde idee of hetzelfde gevoel als wat jij hebt. Dat je zoiets hebt van, oh shit, ik heb daar jaren geleden van gehoord. En toen dacht ik ook al, dat is interessant. En dan doe je er niks mee. En nu denk je bij jezelf, ja, nu is het een beetje te laat.
Maar wacht, wat als het niet te laat is? Ik vind het zo verschrikkelijk moeilijk om te voorspellen hoe mensen gaan reageren als ik zeg van, nou, ik ben een beetje met Bitcoin aan het spelen. Sommige mensen verklaren mij voor gek.
Speel een beetje met mijn Bitcoin.
Nee, maar serieus. Ons man die noemde me in de span van 10 seconden gek en idioot tijdens Oud en Nieuw. Vond ik heel erg... was ik gevleid hoor. Dat vond ik mooi. Ja? Ik denk, even mooi even schoppen. Maar andere mensen vinden het juist weer heel prachtig en zo. En er zijn ook veel mensen die zeggen van, ja, dat is een zeepbel. Gaat knappen. Maar er is iets aan deze markt waardoor ik denk van, nee, maar de Bitcoin heeft al heel veel tegenslagen gehad. Het knapt gewoon niet, want er zit een heel groot contingent aan mensen die in crypto investeren en die dan hoddelen. En dat is zeg maar het holden. Want ja, in internettaal wordt alles omgegooid. Dus als je hoddelt, dan hou je gewoon je coins vast. En die, daar ga je niks mee doen. Daar ga je gewoon over een jaar naar kijken. En dan zie je wel wat het is. En je vertrouwt erop, rotsvast vertrouwen dat het omhoog gaat. Dat is best een solide basis voor een beurs.
In de gemeente Zuidhorn, daar hebben ze...
Zuidhorncoin, hup.
Nee. Wat ze in Zuidhorn hebben gedaan, is dat zij hebben gezegd van laten we de Bitcoin-technologie gebruiken om kinderen of jongeren die recht hebben op geld, om wat voor redenen, om dat geld via de Bitcoins bij de jongeren te laten komen, dat je niet het gevaar hebt dat papa of mama wellicht aan de centjes zit. Dus die zijn vanuit de overheid al bezig om dat instrument in te zetten.
Is dat een gevaar?
Ja, dat is echt waar.
Hoeveel Zuidhoornse ouders stelen centjes van hun kinderen?
Dat weet ik niet, die hebben geen getallen van. Maar,
wat voor criminele maffia is dat in Zuidhoorn?
Ja, dat weet ik niet. Ik woon daar.
Wie geeft er zomaar geld aan kindjes?
Dus laten we ze Bitcoin geven en een account op KuCoin. Kunnen ze gaan investeren.
Nou ja, maar je kunt er heel grappig over doen. Dat doe je ook best wel. Maar het is wel zo serieus technologie dat overheden zich er nu ook in gaan mengen en iets mee gaan doen. Dus ik geloof best dat het de toekomst is.
Ja, nee, ja, ik denk wel. Ja,
ik kan het heel lastig overzien. En daarom vind ik het ook heel lastig. Kijk, je hebt niks in je hand, hè. Wat ik zei, want wie betaalt jouw winst? Jouw winst wordt betaald door de kennis die na jou denken, laat ik nu ook maar instappen.
Ja, maar zo is het met ieder aandeel. Ja, dat weet is je, altijd. Een aandeel Disney is ook niks waard. Je kan niet je aandelen Disney uitprinten en naar Euro Disney gaan en zeggen, doe mij die knuffel maar.
Nee, maar je kunt wel tegen Disney. Je kunt wel kijken naar wat heeft Disney de afgelopen jaren gedaan. En oh, ze hebben zoveel winst gemaakt en elk jaar maken ze wat meer winst. Dan kun je zeggen, van, nou, ik ga ervan uit gezien het verleden en de wie er zit, dat dit nog uitgebouwd gaat worden. Dus ik stap hierin.
Dus het is vertrouwen.
Nou, oké, dan moet je het niet als Disney nemen, maar als je bijvoorbeeld investeert in de dollar. Of in,
goud.
Noem een willekeurige, goud. Of, ik bedoel, dat is ook maar wat de gek ervoor geeft. En is ook met dollars die stijgen, omdat er Trump weer iets geks gezegd heeft of zo.
Ja, maar ik vind dit toch nog steeds heel ondoorzichtig.
Nou,
wie het geld...
Bitcoin was een paar jaar geleden nog echt vet shady. Was het nog heel erg die sfeer van minen, hackers, weet je, Anonymous. En het gevoel dat ik heb is dat 2018 is een beetje het laatste jaar. 2018, 2019 wordt echt de laatste periode dat die hele wereld nog een beetje het Wilde Westen is. En daarna gaat het gereguleerd worden. Komt er misschien belasting op? En gaan de financiële instituties er ook echt iets mee doen?
Het reguleren kan toch niet, omdat de Bitcoin een onderdeel is van de blockchain. En wat de blockchain juist is dat iedereen elkaar controleert.
Dus ja, maar dan moet
jij hebt net zoveel rechten als Kenny en Kenny heeft net zoveel rechten als ik.
Heel simpel gesteld denk ik dat de regulering dan vooral gaat komen in de vorm van overheidsinstanties gaan zich ermee bemoeien. Je moet er misschien belasting op gaan betalen. De exchanges worden aan banden gelegd. En uiteraard kun je nog steeds op black markets dingen doen. En ik denk dat overheden hier ook mee worstelen hoor. Want ook China bijvoorbeeld heeft gezegd van we gaan gewoon helemaal niks meer toelaten. Geen exchanges, geen ICO's meer op het Chinese vasteland. En dat blijkt, dat kunnen ze inderdaad helemaal niet goed vasthouden. Maar ze hebben wel invloed.
Ik heb juist het begrepen dat juist door de blockchain technologie de macht en invloed van de overheden minder wordt. Omdat, wat ik al zei, het systeem zichzelf controleert.
Dat is maar, denk ik ook wel, maar...
Wat ik wel interessanter vind, je had het net over China.
China.
Ik heb begrepen dat China bezig is met een soort Facebook-like systeem. Waarin je dus mee moet doen. En, dan krijg je dus punten. Maar de grap is ook, dus dat stel dat Kenny en ik, wij kennen jou, dus we zitten in jouw netwerk. En stel, jij zegt nare dingen over de overheid, waardoor jij minpunten krijgt. dan krijgen Kenny en ik ook minpunten omdat ik bij jou in het netwerk zit.
Dat is verschrikkelijk. Dus mensen worden geostracized.
Dus wat ik moet doen om mijn score op een goed niveau te houden, is jou of vertellen dat je dat niet moet doen, want anders heb ik daar ook last van in mijn netwerk. En als jij niet luistert, dan moet ik jou ontvrienden om niet te zorgen dat ik last krijg van jouw gekkigheid op het internet.
Dat is toch... Er is toch een aflevering van de community die erover gaat?
Nou, ja, dat zou kunnen, maar ik heb afgelopen...
Het is toch gewoon Black Mirror?
Ja, Black Mirror. Ja. Ja, precies, want wij zijn met de verhuizing en de verbouwing bezig. Dus wij hebben een maand gratis Netflix genomen om de kinderen stil te houden. Ja, ik ben zo'n ouder.
En, jij bent zo'n ouder die de bitcoins van jouw kinderen zou stelen, hè? Geef maar toe. Zuid-Hoornaar.
En nu zitten jouw kinderen naar Black Mirror te kijken.
Ja.
Nee.
En nu worden ze door de Chinese overheid in de gaten gehouden.
Mijn dochter zei, papa... Mag ik Family Gay kijken? Wat? Mag ik Family Gay kijken? Wat? Dus toen liep ik met haar mee en zei wel Family Guy kijken. Maar nou ja, die had dat eens even... Maar dat mocht niet. Maar mijn oudste zoon vindt het hilarisch. Maar daarbij Black Mirror hadden ze daar inderdaad... nieuwe seizoen 4, hadden ze daar ook een aflevering over. Maar dat gaan ze dus in China daadwerkelijk... Ja,
dat is toch verontrustend. Dat is toch verschrikkelijk. Dat wil je... Kijk, dit gebeurt in principe al met Facebook die ons in de gaten houdt. Maar nasty eigenlijk, shit.
Ja, dit gebeurt eigenlijk al sowieso in het echte leven. Maar door het nu toch echt... ik vind het ook wel ingewikkeld. Het nieuwe seizoen niet. Seizoen 3 van... Black Mirror, Nosedive, die aflevering, die gaat daar ook over over dat sociale media bepaalt eigenlijk welke leningen je kunt krijgen, welke woningen je kunt krijgen. En wat heb jij gedaan, Kenny?
Ik heb Netflix gekeken.
Welke?
ik heb niet echt ik heb niet geld geïnvesteerd of niks. Ik heb alleen maar geld uitgegeven, joh.
Hoe vaak heb je nog The Last Jedi gekeken?
Na de première nog 2 keer.
Echt?
Ah, nice. Hoe vond je hem de tweede en derde? Ik heb hem 2 keer gezien. Maar hoe vond jij hem de tweede en de derde keer?
Ik vond hem de tweede keer beter. En de derde keer vond ik hem net zo goed als de tweede keer. Maar dat houdt niet in dat ik het meteen de beste film ooit vind of zo, hoor. Dus,
dat is ook niet.
Er zit nog hoop. Manken en hoe heet het? Ja, mankementen aan en zo. Maar het is prima voor een film.
De reden dat ik het de derde keer vond ik opmerkelijk, want ik heb hem ook 2 keer gezien en de tweede keer vond ik hem ook beter. Maar vanwege de aard van die film, het is heel veel. Het is heel veel film. Het is een enorm verhaal. En aan het eind van die film ben ik best wel moe altijd. Dus ik had naar de tweede keer... Niet...
Voornamelijk een kwestie geweest van iemand met wie ik altijd naar de film ga, die wou hem ook nog zien. Dus ik maar een keer meegegaan. Het was geen bewuste keuze van mij. Dus...
Je werd wakker en ineens zat je er weer.
Nou, het was meer gewoon even naar de bioscoop gaan, wil je Star Wars nog een keer zien.
Ja, dat is een goede, altijd goed op zich. Maar na die tweede keer dacht ik van, ik hoef hem niet nog een keer te zien. Je gaat zitten en het is wel echt een enorme ervaring. Zeker als ze op een gegeven moment... Ja, ik wil niet te veel spoilers geven, maar het is echt een film met heel veel verschillende stappen en gedoe. En, wel
we
mooi.
Zijn inmiddels bijna een maand verder. Je mag best spoilers geven.
Goed. Die hele derde act op de zoutplaneet Crate, tegen die tijd begin ik altijd al te voelen van... We hebben de climax gehad en dan gaat het gewoon nog een dik half uur door.
Ik verwachtte ook dat to be continued.
Niet dat ik per se slecht vond, maar het is gewoon... It is a lot. Het is alsof ze eigenlijk... 2 films in 1 hebben proberen te proppen.
Ja.
We wilden eigenlijk natuurlijk een reguliere spoilercast doen. Maar wij waren een beetje aan de late kant. En toen tegen het... Nee, dat was niet alleen jouw fout. Dat was ook gewoon... Ik had hem ook wat later gezien. En toen tegen de tijd dat het...
Hey, ik was precies op tijd, hè?
Ja, jij was perfect. Ja. Maar toen... December liep af en toen hadden we zoiets van... Moeten we nog echt een half uur of 40 minuten gaan lullen over deze film. Want tegen die tijd... Het is een film waar veel over te zeggen is. For real. Het is interessant en gaaf. Ja. Maar ja, het was allemaal al 100 keer gezegd. Er is over geen film dit jaar zoveel geluld en gepraat en geschreven... als The Last Jedi, volgens mij. Dus ja, elke engel was al genomen.
Minst positief. En jullie waren wel redelijk positief.
Ik was vrij positief. En zeker de tweede keer vond ik hem eigenlijk best leuk. Ja, jij had problemen. Dat was het enige vreemde dat ik ervan vond. Jij had ook het Luke Skywalker probleem, volgens mij. Dat jij dacht van, jij is niet meer mijn Luke. En
nou,
ik kwam er achteraf op tegen van, oh, mensen vonden het helemaal niet leuk. En ik zat, ik snap hier helemaal niets van. Dat was een fantastische character arc die perfect bij zijn personage paste. Nou,
daar verschilden wij dus van mening.
Dat was een discussiepunt.
Ja, dat was een discussiepunt.
Een twistpunt.
En ik had ook begrepen dat Luke zelf geregeld had dat die kaart zo was gedaan als die was, zodat als er problemen waren...
Wat?
Voor in deel 1.
Oh, de kaart! Want, oh, die stond die map.
Deel 7.
De map in deel 7 die dan mensen naar... Oké, maar dat was een plothole die alleen maar te verklaren is door te zeggen van... Ja, J.J. Abrams deed in deel 7 gewoon iets... En Rian Johnson zei in deel 8... ik doe iets anders.
Ik had dus het idee dat de hele film draaide om het feit dat die kaart gevonden moest worden. Want Luke was de savior. En
toen kwam jij achter. Jij deed een ontdekking, hè? Deed jij misschien...
Hij zat een rare melk te drinken uit borsten van,
deed
van
jij
de
misschien,
ruimtewezens. En,
jij deed een ontdekking... die misschien wel het thema van de film was, namelijk dat jij in de legende van Luke Skywalker bent gestonken en dat mensen helemaal geen legendes zijn, maar gewoon mensen. Dat is het fucking thema van The Last Jedi.
Ik had ook een probleem met het feit dat Poe vroeg aan de dame, ga je nou doen? Nou, ga ik lekker niet zeggen. En daar werd een hele film verder op gebaseerd, terwijl uit plaats... Jongens... Ik had qua verhaal problemen mee. Dat ik dacht van, waar zit ik naar te kijken? Ik had het idee dat ik als kijker niet serieus werd genomen. Maar ja, dat was mijn dingetje. En ik had ook vrij snel door dat onze Luke op de zoutplaneet geen voetsporen achterliet.
Oh, dat had ik. Ik was helemaal hook, line en sinker erin gestonken.
Nee, ik zag dat direct.
En de tweede keer was het zo van, ja, natuurlijk is het een projectie, want hij ziet er nog uit zoals hij er 20 jaar geleden uitzag. Met zeg maar een mooie, volle baard en niet zo shabby. Want ja, zag jij spiegels op eiland planeet? Nee, dus Luke heeft zichzelf gewoon 10 of 20 jaar niet zichzelf gezien. En dus in zijn hoofd ziet hij er nog gewoon zo uit.
Hij zat niet 10 of 20 jaar lang op die planeet.
Oh ja, niet 10. Nee, hoeveel zou het zijn? Een paar jaar. Maar in die tijd is hij vast vet shaggy geworden.
Een jaar of twee, denk ik.
Maar in die tijd is hij zeg maar helemaal verwilderd en grijs geworden.
Komt er al die blauwe melk?
Komt er de blauwe melk? Ik vond het zo
goed. Het was groene melk.
Groene melk.
Sassy Luke.
Ja,
ik vond het heerlijk. Ja. Dat is
ook
goed.
En wat ik ook begreep was dat deze regisseur zou ook iets gezegd hebben van, ja, ik heb het nu gemaakt en ik geloof dat het volgende deel wordt weer door J.J. Abrams gemaakt.
Oh, dus het wordt weer gelikt.
En dat hij weer mag verder gaan op...
Tweet.
Ja, zo van die vervolgverhalen waar we met elkaar niet in gesprek gaan... wat we gaan doen en welke kant we op gaan. Ik heb er weinig vertrouwen in. Maar goed.
Het is een beetje... Dat denk ik ook als ik zie hoe ongelooflijk boos mensen altijd worden... over überhaupt dingen, maar met name Star Wars. Die boosheid.
Of Inhumans.
Met name Star Wars is natuurlijk echt een enorme heilige koe... En dat is die woede van, hoe durf je dit met mijn Star Wars te doen? En ik denk altijd van, ja, maar wat zoek je nou? Wat is het nou dat je zoekt in een nieuwe Star Wars film? Is het datzelfde gevoel dat je had toen je voor het eerst Star Wars zag? Want dat kan het je nooit meer bieden. Dat gevoel heb je al gehad.
Weet je wat ik miste? Nou? Als je Star Trek en Star Wars naast elkaar zet, dan is Star Trek voor mij de serie wat is science fiction. En wat Star Wars voor mij is meer een fantasy wereld.
Ja, een soort dynastie en mythes.
En dat vond ik eigenlijk missen. En achteraf wat Kenny zei over die film toen wij hem nog moesten zien en hij hem al gezien had, zei hij van ja, het is heel erg van het lijkt op de echte wereld. En ik denk... Dat is wel het punt. Ik miste grotendeel het fantasy. Hè? Ja.
Dit was een film die zat voller met een soort mysterieuze gevoel van de Force dan de afgelopen 5 films. Ik vond het juist een buitengewoon mystieke film.
Nee, nee. Als je de originele... de originele, maar de
originele trilogie?
Ja, precies. Ja? 4, 5, 6. Dan heb je de Rogue Pirates. Je hebt de Princess. Je hebt de jonge ridder. Je hebt de oude ridder. Weet je, die klassificaties. En je hebt het rare wezen wat heel sterk is. Weet je, in die klassificaties, dit had je eigenlijk niet.
Het rare wezen dat heel sterk was, die heette Luke Skywalker. Die heette Luke Skywalker nu.
Precies.
Oké, het was misschien iets minder iconisch op zijn Joseph Campbell manier. Maar wat we daarvoor terugkregen waren ontzettend interessante personages. Ik bedoel, Kylo Ren is een van de beste schurken die Star Wars ooit heeft gehad. Gewoon puur qua wat er in zijn innerlijke leven zit.
Dat acteren. Dat stuk, dat beautiful. Kan ik je nog.
Maar die hele casino, dat hele casino hadden ze weg kunnen laten.
Ja, Casino Planeet was wat.
Dat was mijn grootste probleem.
En
in de
wat
film.
Ik ook een beetje raar vond was dat ineens er een romance was tussen Rose.
Ja,
en,
dat kwam ook uit de lucht vallen.
Ja, dat hoefde voor mij ook niet. Maar dat werd er een beetje met haar bij gesleept. Van,
de tweede keer dat ik de film keek en bij Monaco Planeet aankwam. Verdomme, volgens mij zitten ze gewoon met ons te fucken. Want er is een shot dat als Finn en Rose voor het eerst op die CGI paarden gaan rijden. Dan zie je dat kleine mannetje in de stal en die doet woehoe. En ik denk, dit is gewoon echt een dis naar ons. Als een referentie naar de prequel trilogie. Want dat is precies de kreet die jonge Anakin Skywalker deed tijdens de podrace of voor de podrace. En ik denk van,
yippie!
Hij zegt woehoe als hij in de Starfighter zit. En het was zo van, hey jongens, weet jullie nog de prequels? Hier heb je weer een scène die in de prequels gaat. En dat was ook afschuwelijk. Maar laten we er nu van genieten. Het was raar en knowing. En een soort rare knipoog. Ik weet niet wat het was. Het werkte totaal niet. Maar ik kon het wel waarderen dat het zo... Het was haast bedoeld om zeg maar ons het bloed onder de nagels vandaan te halen.
Ja, betaal je geld voor.
Ik denk als je op zoek bent naar het soort ervaring die Star Wars je oorspronkelijk gaf. Dan moet je helemaal niet meer daarna zoeken in Star Wars. Dan moet je naar nieuwe dingen gaan zoeken die je weer kunnen verrassen. Want dat soort mythische ervaringen à la Star Wars, die komen niet vaak voor, maar ze komen voor. Bijvoorbeeld Lord of the Rings of Back to the Future. He, van die films die iets nieuws proberen te doen en daar heel erg in slagen met lef en verven. En die komen dan in dat soort pantheon in je hoofd terecht van holy shit. Lord of the Rings staat op dezelfde hoogte voor mij als Star Wars.
Nou, wat ik nu bijvoorbeeld net gehad heb, is ik heb nu net het nieuwe seizoen van Dirk Gently's Holistic Detective Agency.
Oh, is die goed?
Oh, het is zo goed. En compleet anders dan het eerste seizoen.
Interesting.
En het begin van het seizoen is ook compleet anders als de tweede helft van het seizoen. De tweede helft van het seizoen is dat je echt zoiets hebt van, waar zit ik naar te kijken? Dit is helemaal niet de serie waar ik aan begonnen ben, maar het is zo goed en het werkt. Het is echt, nou ja.
Ik vind het wel leuk altijd als er ineens zo'n twist is.
Maar heer Roderick, stel er komt een vervolg op Lord of the Rings. Stel, kan niet.
Dat is er al geweest en dat was verschrikkelijk. Het heette The Hobbit. En dat was een dreiging van een trilogie.
Prequel. Dat was een prequel.
Dat is technisch een prequel. Maar feitelijk, ze probeerden daarmee weer Lightning in a Bottle te krijgen. En je zag al van, nee, dat lukt gewoon niet.
Nee, maar dat kwam ook omdat ze bij Lord of the Rings hebben ze heel veel tijd genomen om het goed voor te bereiden. En dit moest met stoom en kokend water. Maar ik wil even naar mijn punt.
Oké, wat is je nu al...
Stel nou dat het verhaal is dat, dat Pippen ineens blijkt iemand hebben vermoord uit jaloezie. Want dat zat nog in de ring. En weet je, dan is het personage wat je volgt compleet anders. Of compleet anders. Dat past zo niet bij het gevoel en het beeld wat je bij zo'n personage hebt. Dat je met Star Wars zegt van we gaan niet heel zwaar hangen op de oude karakters, snap ik. Maar ik vond de arc, het is misschien een kwestie.
Je hebt het over Luke Skywalker die op het punt stond om Kylo Ren
er zijn drie versies van dat verhaal en vul in welke je gelooft.
Nou ja, ik neem aan dat de laatste versie van... Want Luke biecht op van, ik had één moment dat ik even dacht van, shit, ik moet dit voorkomen, want ik voorzie dat hij heel veel leed gaat veroorzaken. But it passed. En dat vond ik zowel hem ontzettend humaan maken. Van ja, waarom zou Luke Skywalker of all people ineens niet meer momenten van zwakte kunnen hebben? En juist dat hij die heeft en dat hij daar overheen komt, dat vind ik hem nog heldhaftiger maken. Ik vind dat niet passen bij zijn personage.
Nou, ik vind dat wel niet bij zijn personage. Want Luke Skywalker was dus degene die Darth Vader, wat toen iedereen zijn vader had opgegeven, was hij juist de positieveling. Die zei van nee, ik ga door dat gaatje. Ik ga het redden. Ik wil hem redden. Dat het verhaalpunt dan draait op het feit dat hij zijn neefje wil vermoorden, vind ik heel erg raar.
Maar waarom kunnen mensen niet zwakker worden? Of jij wil die legende van Luke Skywalker niet loslaten, maar ik vind het juist prachtig dat hij als personage door is gegaan, is geëvolueerd en dat hij juist ook zwaktes heeft, want dat maakt het interessant. Puur van een storytelling perspectief vind ik dit
dat zou
heel kunnen,
maar
mooi.
Dan, dan gaat het misschien over smaak, want ik vond het gewoon echt een heel... Kinderen vermoorden is sowieso heel naar. En familie vermoorden is ook... Ik vind het gewoon
kinderen
echt
vermoorden
een
is naar. You heard it here first.
Ja, nou ja. Ik vond het echt een heel naar ding om een karakter in de schoenen te schuiven. Omdat hij familie van hem wilde doden.
Ja, maar zag je zo'n struggle niet? Hij zit in dat shot dat hij die lightsaber vast heeft. Man, er gebeurt zoveel.
Nee, ik vind het niet. Ik vind het qua smaak gewoon niet mooi.
Jij wil. Ik denk dat je gewoon idee hebt van Luke Skywalker dat je niet los wilt laten.
Nou, weet je, ik vind de Hero's Journey. Als ze iets anders hadden verzonnen, had ik het misschien ook niet leuk gevonden, of misschien wel. Maar ik vond dit gewoon qua. Ik vond het gewoon heel naar. De terugkomen van iemand van je familie. Ja.
Nou, het was ook naar. Het was ook bedoeld als een nare klote situatie waar niemand blij van werd. En dat heeft überhaupt heel veel leed veroorzaakt. Ik bedoel, dat Luke dit moment van zwakte heeft, dat zorgde ervoor dat hij zich helemaal ging isoleren. Dat heeft basically heeft hem dat de kop gekost. Zij heeft ervoor gestraft.
Ik vond het van het licht in het universum, omdat dan... Ja. Maar goed, dat is een smaakding. Ik vond het Dirk.
Dat is een smaakding, oké. Maar we waren over Dirk Gently's Holistic Detective Agency aan het praten.
Ja, maar het is moeilijk om daarover te praten, omdat het echt gewoon een raar ding is. En om er ook zonder spoilers over te praten is ook heel lastig.
Dus we hebben ook een eentje.
Het gekke is, ik bedoel, het eerste seizoen was natuurlijk... hebben jullie het allebei gezien?
Nee.
Ik heb wel de eerste twee afleveringen gezien, geloof ik.
Nou ja, het eerste was gewoon, ik bedoel, een heel raar avontuur met mensen die van ziel een lichaam wat van ziel verwisselt met bijvoorbeeld een hond. En ik bedoel, dat zat in het eerste seizoen dat een meisje werd een hond en de hond werd het meisje. Er was een moord gepleegd die opgelost moest worden en dat soort dingen. Dat was kort samengevat. Niet eens het ding waar het om ging, maar dat was zeg maar het plot waar je van uit kon gaan. In het nieuwe seizoen is er een mythische sprookjeswereld die in verbinding staat met de aarde waaruit figuren uit de sprookjeswereld naar de echte wereld komen en andersom.
Dat is bonkers.
Dat is compleet wat anders. Het slaat ook helemaal nergens om. En het is ook echt gewoon zo'n sprookjeswereld met gekke dingen. Mensen met roze haar. Ze hebben geen zwaarden, maar ze vechten met een schaar. Weet je? Maar dat soort gekke dingen.
Maar het is een Wonderland gevoel.
In de wereld van Dirk Gently. Daarnaast loopt dan ook nog een plot over een geheime overheidsorganisatie die mensen met krachten opsluit en wil misbruiken voor hun eigen doelen. En dat werkt dan ook allemaal niet. Weet je, en het is zo'n gekke serie die ook gewoon van begin tot eind niet voorspelbaar is.
I kind of like that.
Ja, het is zo goed. Het is echt zo'n serie waarvan je zoiets hebt van, oh, schiet op met een volgend seizoen, want ik krijg hier geen genoeg van. Ik bedoel, ik heb het gisteravond afgekeken. Ik ben om 9 uur begonnen met, ik had de helft van het seizoen gezien, er zijn 10 afleveringen. En ik dacht van, nou, dan ga ik nog een aflevering kijken. En ik heb gisteravond de rest van het seizoen afgekeken. Terwijl ik vanochtend
Komt er wel een nieuw seizoen?
Dat is een beetje de vraag. Het is een co-productie van Netflix en BBC America. En BBC America die houdt het voor gezien. Dus daar komt geen derde seizoen. Maar misschien gaat Netflix het oppakken om het nou ja, in hun eentje dan alsnog te produceren. En dat hoop ik wel, want nou ja, ik bedoel, ja, niet te veel spoilen, maar er kan aan het einde van dit seizoen kan er nog heel veel gedaan worden met de karakters.
Maar eindigt de verhaallijn daar wel, of is het een open cliffhanger ding?
Ik bedoel, zoals bij de meeste series geeft het wat openingen naar een vervolg. Maar de verhaallijn over Wendymore, wat het magische koninkrijk is, dat is afgesloten na dit seizoen.
Je kunt ons vinden op Quatso Magic. iTunes zijn we ook te vinden. En als je dit luistert, heb je zeker wel een manier gevonden om ons te vinden. Tot de volgende keer. Mocht je vragen hebben, geekersupyourspeakers@gmail.com. Hebben we hele rare dingen over blockchain gezegd. En weet je het beter, kun je me ook mailen. Ik heb ook nog wat informatie gekregen over hologrammen, Roderick. Dat was ook niet helemaal waar wat je zei. Ik kom nog terug.
En, over de holodeck. Oh, gaaf.
Ja.
Leuk.
En ik hoor jullie ongetwijfeld, of jullie horen ons ongetwijfeld over 2 weken weer terug. Ik zeg dag heren en dag luisteraars.
Oh.